Wij lezen met elkaar uit Gods heilig woord. Lucas, hoofdstuk 1, vers 26. En dan lezen wij de volgende woorden. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was. Het huis van David. De naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouw. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden. En zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. De engel zei tegen haar: wees niet bevreesd, Maria. Want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van de Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Maria zei: zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zalig, gelukkig zijn die mensen die het woord van God horen en het ook toepassen op de praktijkvoer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente, ik zou je deze morgen willen voorstellen aan een denkbeeldige Jood. Elimelech genaamd. Elimelech leefde 5 jaar voor Christus in Rama, een klein stadje 8 kilometer ten noorden van Jeruzalem. Elimelech betekent God is koning. Elimelech. Nu heeft hij de laatste tijd wat denkwerk verricht over de betekenis van zijn naam. Immers als God de koning van Israël is, waarom doet hij dan niets aan die Romeinse overheersers die zijn land bezetten en zijn leven zuur maken? Waarom laat hij Herodes, de marionet van Rome, ongebreideld zijn gang gaan? Sinds de inbezitname van het beloofde land onder Jozua bijna 1400 jaar geleden blijkt het als een voortdurend oneenigheid, conflicte oorlogen zijn geweest. Altijd dreigde er gevaar voor Israël. En die Melek roept in zijn binnenste: hoe lang nog, Heere, hoe lang nog? Wanneer zal de Heere zijn koning zenden om in gerechtigheid en vrede over de aarde te regeren? Wanneer, Heere? Wij wachten al zo lang, een gebed dat wij ook in onze tijd herkennen. En die Melek besluit tot nader schriftonderzoek. Hij besluit om naar de werkelijke betekenis van zijn naam op zoek te gaan. Stap voor stap gaat hij door de schriften op zoek naar de belofte van die koning der koningen. En ik stel mij voor dat wij Elimelech deze ochtend op zijn speurtocht door de schrift op de voet gaan volgen. Waarschijnlijk dat de aartsvader Jacob de eerste geweest is die deze waarheid bekendgemaakt heeft. Het is in Genesis 49... dat Jacob tegen Juda zegt: de scepter zal van Juda niet wijken, evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzamen. Nou, dit is de eerste profetie over de toekomstige koning en zijn koninkrijk. De scepter is het symbool van gezag en heerschappij, de heerserstaf het symbool van de overheid. En de wetgever, met andere woorden, het gezag en de heerschappij zullen bij Juda blijven, totdat uit deze stam Silo komt. En Silo betekent heerser of vredestichter. Met Silo wordt volgens de rabbijnen de Messias bedoeld. Silo is het toppunt van menselijke heerschappij. Macht. De hele wereld, zegt Jacob, zal zich aan zijn koningschap onderwerpen. Met andere woorden, broeders en zusters, hier wordt aan de nazaat van Juda niet alleen de heerschappij over de 12 stammen van Israël toegezegd, maar wereldheerschappij. En hem zullen de volken gehoorzamen. Jaren later wordt door Balak, de koning van Moab, de zeer invloedrijke Bileam, waarzegger Bileam, ingehuurd om Israël te vervloeken. U kent die geschiedenis. Zo'n vloek werd in die tijd als een machtig wapen beschouwd, maar hoe Bileam ook zijn best doet, het lukt hem niet om Israël te vervloeken. Elke vloek verandert in een zegen. En zo lezen we dat Bileam in nummer 24 zegt: er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Met andere woorden, uit het nageslacht van Jacob, uit de stam van Juda, zal een ster, een machthebber, opkomen. En hij zal heerschappij voeren over de einde van de aarde. Duidelijke taal: de Heere gaat zijn koning zenden. Ook koning David kreeg een soort gelijke belofte over de toekomstige koning. In 2 Samuel 7 zegt de Heer tegen David: uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig bestaan. Uw troon, David, zal voor eeuwig zeker zijn. De Heer belooft een eeuwige koning, een eeuwige troon, een eeuwig koningschap. En dat betekent niets minder dan dat er uit de nazaten van David een eeuwige koning geboren zal worden met een eeuwige wereldomvattende heerschappij. Wat een glorieuze verwachting. De koning komt. De koning komt eraan. Dat is de belofte van de Heere zelf. En hij zal een koninkrijk van recht, gerechtigheid en vrede stichten. Het volk van Israël leefde en leeft nog steeds in diezelfde verwachting, dat de grote koning hen zal bevrijden van hun vijanden en zijn vrederijk zal stichten. Deze hoop en verwachting weer klinkt in de geïnspireerde lofzangen en gebeden van Israël. Zo lezen we bijvoorbeeld in Psalm 2 vers 2: de koningen van de aarde stellen zich op, de vorsten spannen samen tegen de Heer, tegen zijn gezalfde. Ze spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. En u begrijpt, het woord gezalfde is de vertaling van het Hebreeuwse Messiach. En vervolgens zegt de Heer: ik heb mijn koning, dat is die gezalfde, toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heer heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. Deze gezalfd is Gods zoon en de einde der aarde zijn zijn bezit. Volken zullen hem gehoorzaam zijn als hij vanuit Sion, dat is vanuit Jeruzalem, zal regeren. Er komt een goddelijke koning. De profeten profeteerden over ditzelfde thema. Wie kent niet die bekende kerstbelofte uit Jesaja 9? Een kind is ons geboren, een zoon is gegeven. De heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Een tekst die velen van ons van buiten kennen. Maar voor Israël is het vervolg van deze tekst nog belangrijker. Want daar staat in Jesaja 9 vers 6. Aan de uitbreiding van zijn heerschappij, zijn regering, en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en zijn koninkrijk, om het te grondvesten en te ondersteunen door recht, gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Er komt een koning uit het nageslacht van David die Israël en alle volken van de aarde zal regeren tot eer van God, de Vader, de Almachtige. En bijna terloops herinnert de profeet ons eraan dat zondige mensen dit vrederijk niet kunnen bewerkstelligen. Nee, de ijver of de naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. De Heere zal het zelf op bovennatuurlijke wijze realiseren. De mens zal in haar pogingen falen, Maar de Heere valt nooit. De Heer Jezus valt nooit. En hij zal het doen. Ook Daniel profeteerde over de komst van de grote koning. Daniel 7 spreekt hij over dat toekomstige koninkrijk als hij zegt, in Daniel 7 vers 13, en zie, er kwam met de wolken van de hemel als een mensenzoon, iemand als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, dat is een beschrijving van de Heere God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Met andere woorden, deze heerser komt uit de hemel. Koning van dit koninkrijk komt uit de hemel. Hij is de zoon van God, maar hij is ook de zoon des mensen. Hij is de Godmens, koning. En dan zegt Daniel 7 vers 14, hem werd heerschappij gegeven, eer en koningschap. En opnieuw, alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap, aan zijn koningschap zal geen einde komen, zal niet te gronden gaan. Diezelfde belofte van de koning en zijn koninkrijk, dat is het terugkerend thema door de hele heilige schrift. De plattelandsprofeet Micha verbaasde de mensen van zijn tijd door exact te vertellen waar deze koning geboren zou worden. U kent die bekende woorden, u Bethlehem Efrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voorkomen die een heerser zal zijn in Israël. Hij zal heerser zijn in Israël. Een heerser, een koning wordt geboren in Bethlehem. En uit de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus blijkt dat het geestelijk leiderschap van Israël bekend was met deze profetie. Zij wisten dat in deze profetie de geboorteplaats wordt voorzegd van de koning van Israël. De op één na laatste profeet van het Oude Testament, Zacharia, vertelt over de wijze waarop deze eeuwige koning zich aan zijn volk bekend zou maken. Het is in Zacharia 9 vers 9, dat we lezen, verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Waarom? Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Niet op een paard, het oorlogsdier bij uitstek. Hij komt als vredevorst op een ezelin. Voor alle machthebbers van deze wereld, Napoleon en de keizers, en alle andere machthebbers uit de oudheid, zie je dat ze staan afgebeeld op schilderijen, machtige, woeste oorlogspaarden. Maar niet deze koning. Niet deze koning. Hij komt arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen. En dan zegt de Heer in Zacharia 14 vers 9, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. De Heere wordt koning. En hij zal de enige zijn op het rond der aarde. Vervolgens zegt Zacharia dat alle mensen op de aarde naar Jeruzalem zullen gaan. Om zich voor de koning, de Heere van de legermachten neer te buigen. Wonder boven wonder. De Heere zelf zal afdalen naar Jeruzalem. En vanuit de heilige stad de wereld regeren. God is koning. De koning komt. En Elimelechs ogen stralen. Zijn speurtocht door de schrift heeft zijn hoop aangewakkerd. De koning komt. Een van de laatste profetieën van het Oude Testament zegt de koning komt. En dan gebeurt het met het gonst in Jeruzalem van de geruchten. Er is een groep magiërs, geleerden, wijze astrologen van naam en faam in Jeruzalem aangekomen. En zij vragen, waar is de koning van de Joden die geboren is? We hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. En dat herinnert ons natuurlijk aan die bekende woorden van Biliam. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. En door goddelijke openbaring weten deze wijzen uit het oosten dat er in Israël een koning geboren is. En daarom is Elimelechs geest geprikkeld. Zou het waar zijn dat deze koning eindelijk vanuit de hemel op de aarde is gedaald? Dat hij mens geworden is? Hij hoort er verder weinig over, behalve van een paar herders die beweren dat een engel aan hem verschenen is met de boodschap: voor u is heden in de stad van David de zaligmaker geboren. Hij is Christus de Heere. Hij is Christus. Dat is de vertaling van het Hebreeuwse Messias. De gezalde. Zou het waar zijn dat de lang geprofeteerde goddelijke koning op aarde gekomen is, afgedaald in mensgedaante? Het is bijna te mooi om waar te zijn. Elimelech wil wel geloven, maar twijfel dringt zich aan hem op. Gemeente Elimelech weet niet wat wij weten. Hij heeft geen weet van die wonderbaarlijke verschijning van Gabriel aan de maagd Maria, die haar verzekerd had dat haar kindje de vervulling is van die oudtestamentische profetieën die wij zojuist met elkaar gelezen hebben. U zult zwanger worden, had Gabriel gezegd. En een zoon baren, u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Nu buiten het getuigenis van deze herders hoort Elimelech niets meer over de geboorte van deze koning. Het volk lijkt er onbewogen onder. Ja, behalve koning Herodes. Hij is zo'n beetje de enige die er niet van kan slapen. Het bericht van de pasgeboren koning verontrust hem en maakt hem razend. Immers, hij duldt geen andere koning. Alle jongetjes van onder de 2 jaar worden feestelijk om het leven gebracht. Ook Elimelech, jongste, wordt wreed vermoord. Zijn hart is verscheurd. Hij roept naar de hemel: o God, zend ons uw koning om ons te bevrijden. Waar is die koning die u belooft in de schrift? De jaren verstrijken. Herodes is gestorven. De ijzeren greep van Rome op Israël is versterkt. En Elimelech heeft geleerd om het maar in stilte te verdragen. Hij is inmiddels 30 jaar ouder. Zijn jeugdig idealisme en vuur is door de jaren heen gedoofd. Maar dat gebeurt. Uit de woestijn van Judea komen geruchten van een zekere Johannes de Doper. En die zegt: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En deze laatste oudtestamentische profeet, Johannes de Doper, wijst een zekere Jezus uit Nazareth aan als de koning. Jezus. Hij, het goed is dat niet de naam van die baby die 30 jaar daarvoor was geboren. Elimelech gaat op onderzoek uit. En tijdens zijn zoektocht ontmoet hij anderen die er inmiddels van overtuigd geraakt zijn dat deze Jezus inderdaad de Messias is. Eén van hen is Andreas. En hij zegt: wij hebben hem gevonden. De Messias. Wat betekent de Christus? Nog duidelijker wordt het voor Elimelech als hij Nathanael ontmoet. Nathanael had aan Jezus gevraagd: van waar kent u mij? En toen had Jezus tegen hem gezegd: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de koning van Israël. U bent de koning. Elimelech wil zeker zijn van zijn zaak. Hij wacht, hij kijkt, hij luistert. De groeiende bediening en populariteit van Jezus blijven hem de volgende jaren ter oren komen. Hij is verontrust over het feit dat het geestelijk leiderschap van Israël hem afwijst en verkettert. Dus Jezus predikt de bekering, een berouw en een geestelijke wedergeboorte. Stel dat een rechtvaardig koninkrijk rechtvaardige mensen vereist en dat gerechtigheid meer is dan harteloze, gedachteloze gehoorzaamheid aan religieuze gebruik. Het gaat om een vernieuwd hart. Het gaat om een veranderd leven. Een leven dat God behaagt, niet alleen door uiterlijke wetswerken, maar door de vernieuwing en levendmaking van het geestelijk dode hart. Elimelech wil wel geloven, maar hij durft niet. Het paasschaap dient zich aan. En zoals een goede mannelijke Jood betaamt, trekt hij op naar Jeruzalem een paar dagen eerder, om zich nog wat verder op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. En hij ziet hoe op een bepaald moment de mensen zich naar het oosten van de stad begeven, naar de weg die van Betanië naar Jeruzalem leidt. Elimelech begeeft zich ook in de mensenmassa. En hij ziet op een bepaald moment hoe er takken op de weg, palmtakken op de weg worden gelegd. En dan hoort hij de mensen roepen, Hosanna! Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heere, de koning van Israël. Zijn hart begint te zingen. En toen Jezus een jonge ezel gevonden had, ging hij daarop zitten zoals geschreven is. Wees niet bevreesd, dochter van Sion, zie, uw koning komt, zittend op het veulen van een ezelin. Elimelech is buiten zichzelf van enthousiasme. Datgene wat hij voor zijn ogen ziet gebeuren, is de letterlijke vervulling van het profetisch woord uit Zacharia. Deze Jezus is in waarheid de koning van Israël. Elimelech neemt zich voor om tijdens zijn verblijf in Jeruzalem een ontmoeting te hebben met deze koning, Jezus. Een ontmoeting die nooit zal plaatsvinden. De koning van Israël wordt verworpen. Het is vrijdagmorgen vroeg, als Elimelech buiten op straat een hoop rumoer hoort. En buiten gekomen ziet hij hoe Jezus in boeien geketend door een meute razende Joden naar het paleis van de Romeinse gouverneur Pilatus wordt gebracht. Honderden mensen verzamelen zich op het plein. De atmosfeer is ronduit gespannen, vijandig. En Elimelech hoort de beschuldigingen van de Joden. Wij hebben ontdekt dat deze het volk afvallig maakt. En dat hij verbiedt belasting te betalen aan de keizer. En dat hij van zichzelf zegt dat hij de Christus de koning is. Pilatus vroeg hem. Bent u de koning van de Joden? U zegt het, zei Jezus. Hij is onze koning. Elimelech is op dat moment, u begrijpt, in grote innerlijke verwarring. Waarom verloochenen en verwerpen de geestelijke leiders van Israël de koning van Israël? Pilatus vraagt, u bent dus toch een koning? Jezus antwoordde, u zegt dat ik een koning ben, hiervoor ben ik geboren, hiervoor ben ik in de wereld gekomen om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan mijn stem gehoord. Inderdaad, gouverneur, ik ben koning. Een ogenblik later vraagt Pilatus aan het volk, wilt u dat ik de koning van de Joden loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw, niet deze. Maar Barabbas, en Barabbas was een misdadiger. Na een tweede onderhoud besluit Pilatus om Jezus los te laten. Maar dan lezen we in de tekst, de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Ieder die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. En op dat moment realiseert Pilatus zich, dat hij menselijk gesproken schaakmat staat met de rug tegen de muur, waarop hij Jezus naar buiten brengt en die woorden spreekt, zie uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden, wij hebben geen koning dan de keizer. Elimelech weet niet waar hij het zoeken moet. De koning van Israël wordt hier en masse afgewezen, veroordeeld en gekruisigd. Waarom? Het is allemaal zo tegenstrijdig. Hoe zit het met het profetische woord? Op veilige afstand volgt hij Jezus. Hij ziet hoe zij de stad uitdrijven naar Golgotha, een kleine lage heuvel in de vorm van een schedel, waar zij hem kruisigden En boven het kruis had Pilatus de tekst aangebracht: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. De laatste hoop van Elimelech is vergaan. Duizelt hem. Zo gaat het nu altijd met ons Joden. Juist als het licht lijkt door te breken, neemt de duisternis de overhand. Zal de Heer ons ooit bevrijden? Wanneer zal hij die beloofde koning zenden? Hij zal toch wel woord houden? Het is inmiddels 50 dagen later. Elimelech is opnieuw in Jeruzalem. Nu voor het Pinksterfeest, dat is een van de grotere Joodse feesten. En hij verwondert zich over het feit dat het in Jeruzalem nog steeds gonst van de geruchten over deze Jezus. We zijn inmiddels in Handelingen 2 aangekomen. Een grote groep mensen staat samengepakt te luisteren naar Petrus, een van de discipelen van Jezus. En hij zegt over deze Jezus, over zijn kruisdood en plaatsvervangend lijden: God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Opgestaan uit de doden. Wordt Elimelech dat dan goed? Zou het waar zijn dat Jezus de koning van de Joden is en dat hij uit de doden is opgewekt? Bestaat iets dergelijks überhaupt? Petrus zegt: deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Wil je me nu zeggen dat ze ooggetuigen zijn geweest, zelf hebben gezien dat hij uit de doden is opgestaan, dat hij leeft? Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Dat zijn nieuwtestamentische woorden om het koningschap van de Heere Jezus Christus te beschrijven. Een paar dagen later is Elimelech in de tempel waar Petrus en Johannes zojuist de verlorde man hebben genezen. En als Petrus en Johannes zien hoe de mensen samendrom, nemen ze van de gelegenheid gebruik. Maken ze van de gelegenheid gebruik om het evangelie te verkondigen. En Petrus zegt: kom dus tot inkeer en berouw, opdat uw zonden uitgewist worden en de tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. En hij, Jezus Christus, zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hij moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. En deze woorden treffen Elimelech als een bliksemschicht. Hoorde hij het goed? De tijden waarin alle dingen worden hersteld. Dat is het koninkrijk waarvan het hele Oude Testament getuigt. Petrus zegt dat God Jezus opnieuw zal zenden. Opnieuw zal hij komen. En hij is de Messias, de gezalfde koning. En hij zal zijn koninkrijk voor recht en gerechtigheid en vrede oprichten. Elimelech wil met deze mensen praten, maar onder de prediking van de apostelen valt alles op zijn plaats. En hoort hij wat Jezus bij zijn hemelvaart had gezegd op de vraag van de discipelen: zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Toen zei de Heer niet: joh, je vergist je, er komt geen koninkrijk, dat moet je alleen maar geestelijk lezen. Nee. Hij zei: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Met andere woorden, dat koninkrijk komt, maar wanneer, daar moet je nog even op wachten. Dat heeft de Vader aan zich gehouden. Onmiddellijk naar de hemelvaart zeggen de twee engelen: deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien varen. Dat zal het moment zijn dat de schapen en de bokken van elkaar gescheiden worden. De Heer Jezus zegt: wanneer de Zoon des Mensen komen zal, let op, niet in vernedering en niet in een kribbe, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, de schapen: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Beërf het koninkrijk. De Heer Jezus is koning. En hij komt weer. En hij komt in hemelse macht en majesteit en zal regeren met de scepter en de heerserstaf. En hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij is de koning der koningen. En hij is de Heere der Heeren. In Matteüs 25 zegt de Heer dat de schapen het koninkrijk binnengaan. Zij die hem verworpen hebben worden veroordeeld tot het eeuwig vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Elimelech is inmiddels door het woord en de geest van God overtuigd. Hij stelt zijn vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Hij aanvaardt hem als zijn Messias, zijn gezalfde koning. En komt tot volkomen overgave aan die koning der koningen. Weet u, wij hebben deze morgen deze denkbeeldige Jood bedacht. En op zijn speurtocht door de schrift gevolgd. Omdat het heel goed mogelijk is. Dat er toen de tijd mensen zijn geweest als hij, die door een soort gelijk proces tot de Heere gekomen zijn. Als jij deze reis nog niet begonnen bent, waarom ga je vandaag niet op weg? Zoek de Heere, zoek hem met verstand, daar waar hij te vinden is, in de Heilige Schrift. Met kerst gaat het om meer dan alleen de menswording, geboorte en het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ook gaat het om de komst van de koning en de uiteindelijke overwinning van het koninkrijk van God. Boven de ontvangsthal van het gebouw van de Verenigde Naties in New York zijn de woorden aangebracht uit Micha 4. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegschapen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Prachtige profetie die nog niet in vervulling gegaan is. Maar wat een geweldige hoop en een geweldig vooruitzicht bieden deze woorden. Profetische woorden, maar let goed op. Deze hoopvolle woorden staan in een context wanneer de Heer Jezus als koning over de einde van de aarde zal regeren. Niet eerder en niet later. De ijver van de Heere van de legermachten zal het doen. Hij zelf heeft ons daarom leren bidden. Velen van u bidden dat bijna elke dag. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. In de hemel, alzo ook op de aarde. U zegt maar, bevinden wij ons op dit moment dan niet in het koninkrijk? Nou, in een bepaalde zin bevindt u je ook nu in het koninkrijk. De Bijbel zegt in Colossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar dat is wat je zou kunnen noemen de geestelijke of de bedekte of de geheime verschijningsvorm van het koninkrijk. In een bepaalde zin mag je zeggen dat de Heer Jezus de koning van de kerk is. En dat we hem dienen. Wij zijn zijn onderdanen, wij zijn zijn slaven en hij is onze koning en wij gehoorzamen en dienen hem. Maar straks zal dat gebed uw koninkrijk komen letterlijk in vervulling gaan, wanneer hij vanuit Jeruzalem over de einde van de aarde zal regeren. Dan zal hij die in Bethlehem in vernedering geboren is, komen in macht en majesteit als de koning der koningen. Weet u, de Bijbel leert dat er aan de geschiedenis zoals wij die nu kennen, een einde zal komen. En we zien de contouren al duidelijker worden. Voordat het zover is, komt er nog een laatste strijd. De Bijbel spreekt over de strijd van Armageddon of Harmageddon. Maar juist wanneer Israël vernietigd dreigt te worden, zegt de Bijbel, zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken, die Verenigde Naties strijden, zoals hij vroeger streed in dagen van de strijd. En dan zal Christus wederkomen. En op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ten oosten daarvan ligt. Zacharia 14, vers 3 en 4. De Heer Jezus Christus zal komen. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen. De krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Met andere woorden, de hemellichamen worden afgedekt. En dan zegt de Bijbel, en dan zal aan de hemel, wanneer die andere ster, maan en zon verduisterd zijn, dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven, en zij zullen de Zoon des Mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. Het teken van de Zoon des Mensen zal verschijnen. Nu wordt er niet bij verteld wat voor teken dit gaat. Tijdens een samenkomst vroeg ik eens aan een aantal jongelui, wat voor teken gaat het? En er werden allerlei tekenen worden. Misschien verschijnt er een gelichtend kruis. Verschijnt er een engel. Wat voor teken zou dit zijn? Zou het kunnen zijn dat dit teken nagenoeg bekend moet zijn? Wat had Biljam ook alweer geprofeteerd? Een ster gaat op. Wat vroegen de wijzen uit het oosten? Waar is de koning die geboren is? We hebben zijn ster in het oosten gezien. Hoe wordt de Heer Jezus in de openbaring genoemd? De blinkende morgenster. Wat was het teken bij zijn menswording? Er wordt hier gesproken over het teken van de Zoon des Mensen. Wat is nu het teken dat God de Zoon des Mensen is geworden? Welk teken was dat? De ster. De ster van Bethlehem. Ach, nog eenmaal mogen we bidden, Heere, zend die koning. En we zullen het zien aan de hemel. Er zal naar mijn overtuiging een ster verschijnen zoals die 2000 jaar geleden in het duister van Bethlehem is verschenen. Bij zijn geboorte werd hij in een kribben voederbak gelegd. En bij zijn dood droeg hij een doornenkroon. Maar bij zijn wederkomst komt hij in hemelse macht als de bevelhebber van de hemelse legermacht. En hij zal de heerschappij over de aarde in de handen nemen en in eindeloze recht en gerechtigheid en vrede regeren. Weet je, te midden van alle oorlogsretoriek uit Noord-Korea, de dreigende taal van de extremisten, de economische onzekerheid hier in Europa als gevolg van de Brexit, zijn nu velen neerslachtig en pessimistisch, neergebogen, gedesillusioneerd. Maar 2000 jaar geleden zei de engel tegen de herders, wees niet bevreesd. En de Heer Jezus zegt, laat uw hart niet in beroering raken, u gelooft in God, geloof ook in mij. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. De koning komt. De koning komt eraan. De koning komt. En hij zal een einde maken aan de zondemacht en de macht van Satan en zijn handlangers. Hij zal alle tranen drogen. Er zal dan geen ziekte meer zijn en geen zwakheid. Zelfs de dood, onze grootste vijand, zal er dan niet meer zijn. Hij zal oordelen tussen heidenvolk en veel volken vonnissen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dat is de belofte van het kerstfeest. Dat is onze hoop. Dat is de ster van het kerstfeest die onze duisternis verlicht. Dat is de zekerheid van een heerlijke, lichtende, messiaanse toekomst. Onder de heerschappij van jouw heiland, de Heere Jezus Christus. En voor diegenen die hier aanwezig zijn, die uitgenaden door het geloof zich het eigendom mogen weten van de Heer, mag ik je eraan herinneren dat het een schijnvertoning is om te zeggen dat je de koning op de wolken van de hemel verwacht, terwijl je hem het recht op de troon van je leven ontzegt.